Goedemorgen. Een voorrecht weer om hier te zijn. Er is al veel gezegd, hè? En het bevestigt mij. Het is mooi om te zien, om te ervaren nu al. Tenminste, voor mij, jullie begrijpen het zo meteen ook. Voor mij is het mooi om te ervaren dat God blijkbaar een boodschap heeft vanmorgen. We hebben gezongen dat we steeds meer gewassen mogen worden door het bloed van Jezus. Daar opende Adelaide mee. We hebben gezongen dat we meer verlangen naar u, naar God. We hebben gebeden op verschillende manieren, hè, dat de zalving van God opnieuw vrijgezet mag worden. En de vorige keer dat ik hier was, begreep ik dat jullie als gemeente echt op zoek zijn naar in een zoektocht van hoe gaan we verder als gemeente? Hoe moet dat met de gemeente? En fantastisch om te horen dat God niet uitgesproken is over deze gemeente. Nog steeds niet. Integendeel, ik geloof ook, ik ervaar ook dat er gaan nieuwe dingen komen in deze gemeente. Amen. Gods kracht, God wil zijn kracht vrijzetten in deze gemeente. Nog steeds, zijn plannen zijn ongewijzigd. Geen plan B. Als ik ga voorbereiden voor een preek, dan ga ik in Groot-Amers de Tientweg uit. Zeker met dit weer, heerlijk. En ik ging deze week wandelen en ik ging met God in gesprek. God, wat wilt u kwijt aan de gemeente in Gorinchem? En direct kwam het woord en direct kreeg ik een boodschap. Direct werd ik overmand door Gods emoties over deze gemeente. Gods hart klopt voor jullie, voor deze plaats. Voor jullie als groep mensen, als groep gelovigen. Gods hart is vol passie. Gods hart is beroerd. Beroerd in die zin dat als er pijn is, of als er struggles zijn, of als het moeilijk gaat, dat God daar emoties bij heeft. God kan met jou een traan meelaten als hij ziet dat je het moeilijk hebt. En zo ziet hij ook, kijkt hij ook naar deze gemeente. Niet vanuit een, oh wat zielig zijn jullie. Nee, maar zijn hart klopt voor jullie. Er is een passie in God voor deze gemeente. En er is een enorm verlangen van God om deze gemeente, ja inderdaad, opnieuw de zalving vrij te zetten. En ik geloof dat deze morgen God daar een stapje in wil zetten. Een sleutel wil geven voor jullie als gemeente. Om die kracht van God, om de aanwezigheid van God te zien groeien in jullie gemeente. Toen ik aan het wandelen was, heb ik ervaren, ik ken jullie als gemeente niet in die zin dat ik jullie geschiedenis ken. Ik weet wel dat er een scheuring is geweest in het verleden. Ik laat de dingen maar gewoon benoemen. Ik heb ervaren toen ik aan het wandelen was, dat er is zoveel strijd geweest om deze gemeente. Maar God eert jullie in één ding. De lofprijs is nooit gestopt. Jullie hebben altijd gezegd, we blijven God prijzen. We hebben Pasen gevierd. We hebben gevierd dat de poorten van de hel, de gemeente niet, dat de poorten van de hel overwonnen zijn. Diezelfde poorten waarvan Jezus zegt tegen Petrus, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. En aan de poorten van de hel zijn plannen gemaakt voor deze gemeente. En deze gemeente is aangevallen geweest in het verleden. Maar ze zullen de gemeente niet overgeweldigen, amen. Ze gaan het niet winnen, amen. En deze boodschap is het belangrijk dat je hem als een, dat klinkt heel overdravend, maar dat je hem ontvangt als een profetisch woord. En wat zegt de Bijbel daarover? Onderzoek het en behoud het goede. Dus ik ga je allemaal dingen vertellen, of ik ga je één best wel korte boodschap vertellen. De jongeren roepen halleluja. Duurt geen drie kwartier vandaag. Halleluja, toch? Nee, ik heb echt een simpele boodschap en ik heb me streng moeten zijn voor mezelf. Rein, hou bij hetgene wat je moet brengen deze morgen. Vorige keer heb ik hier gesproken over die groeifases die we meemaken in het geestelijk leven. En toen heb ik een verhaaltje over mijn eigen leven verteld, dat ik een issue had met een oudste. Wie was er vorige keer niet bij? 1, 2, 3, 4, 5. Ik had een oudste, daar had ik een issue mee. Ik vond dat ik heel erg gelijk had. Ik vind nog steeds dat ik heel erg gelijk had. En ik vertelde dat ook tegen die oudste. En God sprak mij aan en zei, Rijn, zo werkt het niet. Je gaat het in orde maken met die oudste. Moest verzoening plaatsvinden. Ik moest vergeving vragen. Daar moest ik aan denken toen ik over deze morgen nadacht. Ik wil namelijk nu met jullie nadenken over het principe van vergeving. Ik geloof dat God jullie als gemeente vraagt werk te maken van het principe van vergeving. En hoe dat precies eruit ziet, gaan we ontdekken. Ik wil met jullie lezen uit Markus 11. Als je een Bijbel hebt, mag je het opzoeken. Markus 11, vanaf vers 12. Vers 12. En de volgende dag, toen ze uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En nabijgekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen in Jeruzalem en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Maar u hebt er een roofzool van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters, die hoorden het en ze zochten naar een manier om hem om te brengen. Want zij waren bevreesd voor hem, omdat de heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten, de stad uit. En toen zij er 's morgens voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, dat het gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Wandelend over de tiende weg moest ik aan deze tekst denken, de vijgenboom. Eigenlijk een hele vreemde gebeurtenis vind ik. Jezus loopt daar met zijn maatjes over dat pad heen en hij heeft honger. En hij ziet een boom staan waar bladeren aan zitten, terwijl het niet de tijd van vrucht is. En hij vervloekt die boom. Hij zegt, jij zult nooit geen vrucht meer dragen. En hij doet dit, ben ik heel bewust zeker van, om de discipelen iets te leren. Niet voor niks staat er, het was niet de tijd van de vrucht. Dus het was helemaal niet dat het terecht was dat hij boos was op die boom. En dan gaat hij verder en is daar die tempelreiniging en aan het eind van de avond gaan ze weer terug. De volgende morgen, blijkbaar hebben ze een eind gelopen 's nachts. Maar de volgende morgen komen ze weer langs die vijgenboom en die vijgenboom is helemaal verdord. De vorige dag stond er allemaal blad aan. En nu is hij vanaf de wortel af verdord, zegt de Bijbel. En dan zegt Petrus, moet je kijken Jezus, die boom die u gisteren aangesproken heeft, die is vandaag helemaal door. En dan gaat Jezus iets leren. Hij wil zijn discipelen iets leren. En wat wil hij ze leren? Heb geloof in God. Heb geloof in God. Ook een woord voor ons als gemeente deze morgen. Heb geloof. Heb geloof. En dan gaat het over het ontvangen van God, over de aanwezigheid van de kracht van God. Heb geloof in God, als je tegen die berg zegt, word in de zee geworpen, dan zal het je gebeuren. Alles wat u biddend begeert, als u het gelooft, wat u bidt, dan zult u het ontvangen, zegt Jezus. En dan zegt hij ook tegen deze gemeente. Als jullie dromen over je toekomst, als jullie je uitstrekken naar de kracht van God in deze gemeente. Als je uitstrekken naar, weet ik het van wat, in deze gemeente. Dan geloof ik dat God zegt, heb geloof. Wanneer je staat te bidden. Geloof dat je het ontvangen hebt en je zult het ontvangen, zegt de Bijbel. Maar, Maar, daar staat er nog iets achteraan. Wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets heeft. Jezus koppelt het principe van vergeving aan het ontvangen van de kracht van God. Of aan het groeien van de aanwezigheid van God. En dat is een sleutel voor deze gemeente. Geloof ik dat God je daar deze morgen voor uit wil dagen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef. Niet vergeven of dat oordeel in stand houden kan een enorme blokkade zijn van wat God kan doen in de gemeente. Maar dat niet alleen, ook voor je eigen leven. Want ik wil het ook naar je eigen leven persoonlijk maken. Ik geloof dat niet vergeven is een enorme blokkade. Dat geloof ik niet alleen, dat is wetenschappelijk bewezen. Ik ging googlen. En dan heb je psychologie, dat is zo'n blad waarin al die artikelen worden gepubliceerd van de psychologie. Tientallen artikelen over vergeving. Gaat maar eens zoeken thuis. De wetenschap heeft uitgevonden dat vergeven werkt. De wetenschap heeft uitgevonden dat als je gaat vergeven, dat het je gezond kan maken. Letterlijk, lichamelijk gezond kan maken. Andersom ook. Wetenschap toont ook aan dat niet vergeven je letterlijk ziek kan maken. Ook geestelijk ziek kan maken. En daarom is het waar de Bijbel zegt, vergeef. Wat je moet niet vergeten in dit hele verhaal is dat God niet vergeeft omdat hij zegt je moet vergeven. God wil dat je vergeeft omdat het je wel gaat. Omdat hij wil dat het goed met je gaat. Omdat hij wil dat je tot bloei komt. Maar ook als grote geheel, als gemeente. God vraagt jullie om een stap te zetten in vergeving omdat hij wil dat deze gemeente tot bloei gaat komen. En niet vergeven kan daarin een enorme blokkade zijn. Ik wil nog een verhaal lezen. Matteüs 18. Matteüs 18 vanaf vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, heeft u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heide en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Hier gaat het over elkaar terechtwijzen. En dan komt Petrus naar Jezus toe en dan zegt hij... Maar Heer, als nou mensen tegen mij zondigen, als mensen mij nou pijn doen, als mensen mij nou kwetsen, hoe vaak moet ik dan vergeven? En dan heeft Jezus een geniaal antwoord, 7, dus Petrus wil iets voorstellen, 7 maal Heer, 7 maal, dat is toch wel veel hè? Ik weet niet hoe vaak hij dat bedoeld heeft, per dag of per week of per maand. Maar Jezus zegt tegen hem, 70 maal 7 maal. En dat is eigenlijk, ja, letterlijk is 490 keer. En als ik dat per dag doe, ben ik heel de dag aan het vergeven. Daar word ik heel druk mee. Maar eigenlijk bedoelt Jezus hier altijd. Hoe vaak moet ik vergeven, zegt Petrus? Altijd. En dan wil Jezus dit duidelijk maken. En dan gaat hij een verhaal vertellen. Vanaf vers 23. Daarom kan het koninkrijk van de hemel vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf hij de Heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen, alles wat hij had, omdat de schuld betaald zou moest worden. En de slaaf knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. En de Heer van deze slaaf werd met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem een 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat je me schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen de medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik jou kwijtgescholden omdat je me dat smeekte. Had je ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden met jou had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over tot hij alles betaald zou hebben wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als u niet ieder van u de misdaden van zijn broeder van harte vergeeft. We lazen eerst een stukje over die kerkelijke tucht en dan gaat Jezus het uitleggen. Ik worstel een beetje met wat ik moet doen. Wat is vergeven? Ik laat dit even rusten. Wat is vergeven? Het Grieks zegt in het vergeven, het woord wat vergeven betekent, is in het Grieks is dat, betekent het losmaken, scheiden, kwijtschelden. En in Colossense 3 vers 12, zal ik ook kort nog even voorlezen, Colossense 3 vers 12, er staat: bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. In het Grieks staat er het woordje charissomai. Dat betekent: ik scheld je het kwijt. Ik geef je uit genade. Ik betoon jouw vriendelijkheid. We hebben net twee verhalen gehoord waar Jezus vertelt over hoe we om mogen gaan met vergeving. En om mogen gaan, dat klinkt misschien een beetje vrijblijvend. Maar ik vind Jezus hier bijzonder scherp. Want behalve dat vergeven goed is voor jou, is vergeven ook bitter noodzakelijk. Dat vinden we niet fijn om te prediken, maar Jezus zegt gewoon: als jij niet kan vergeven, kan ik jou niet vergeven. En dan wordt het in één keer een stuk ernstiger. En het is niet zo dat, kom ik zo meteen op. De Bijbel zegt op meerdere plaatsen: vergeef, zodat ik jou kan vergeven. En als u hier zit en u voelt al dat dit jeukt, dat dit schuurt, dan wil ik je uitnodigen om hiermee aan de gang te gaan. Ik ga niet van je verlangen vandaag: je moet vandaag vergeven. Dat kan niet. Ik weet nog dat mijn vrouw heeft heel veel meegemaakt. Is heel veel nare dingen aangedaan, zonder dat ik in detail hoef te treden. Maar er kwamen mensen uit de kerk, die kwamen bij haar aan de deur. En die belden aan. En die zeiden tegen haar: jij leeft in zonde, jij moet vergeven. En dat maakte alleen maar kapot. Dat maakte haar woede alleen maar groter. Dat kan je niet zomaar zeggen. Als er grote dingen in je leven gebeurd zijn, als er grote ernstige dingen in je leven gebeurd zijn, dan kan je niet zeggen: jij moet maar vergeven. Daarmee zeg je eigenlijk: zo erg is het niet. Stap er maar overheen. Dat kan je niet zeggen. Dus vergeving is enerzijds, zeker in je persoonlijk leven, soms een proces. En tegelijkertijd, in de gemeente, geloof ik dat vergeving wel gezegd kan worden: jij moet vergeven. Het wordt tijd dat je gaat vergeven. Het wordt tijd dat je het los gaat laten. Het is niet makkelijk. Maar nou nodig, ja. Vergeving is niet goedkoop. Vergeving kostte Jezus alles. Vorige week mogen vieren. Pasen. hebben hem naar het kruis zien gaan, waar hij alles gaf. Waar hij zichzelf gaf als losprijs voor onze zonde. En door onze zonde loskwam van de Vader. De Vader moest zichzelf afkeren van Jezus. En dat deed hij met één doel, zodat hij jou kon vergeven. Dat is wat vergeving is. Vergeven is geen gevoel. Ik heb in het proces van mijn vrouw heb ik naast haar mogen lopen. En heel vaak, en ergens in het proces ging zij zeggen tegen mij, ik wil wel vergeven, maar het lukt me niet. Ik wil vergeven, ik wil vergeven, ik wil vergeven. En ergens moest ik tegen haar zeggen, Amanda schat, jij moet van ik wil naar ik vergeef. Je moet naar het werkwoord toe. Je moet dat willen moet je loslaten. Het is fijn dat je het wil, maar soms moet je het. Er moet een punt gaan komen dat je het ook werkelijk doet. Dat je het er werkelijk uitspreekt. Ik zal je getuigenis vertellen. Ik zat daar 's avonds met haar op de bank en ik zei dat tegen haar. En we gingen samen bidden en op een of andere manier kwamen op dat punt dat ze zei van oké, ik vergeef die en die en die. Letterlijk. Geen grapje. De volgende morgen belde zij mij op. En diegene tegen wie zij terecht een diepe haat koesterde, ze zegt, ik hou van hem. Dat is wat vergeving doet. Het maakte haar los van alles wat haar aangedaan was. Is daarmee alles vergeten? Nee. Dat is ook een fabel. Vergeven is niet vergeten. Vergeven is alleen de keuze maken de gevolgen van het verleden te dragen. Het verleden blijft overeind. Vergeven is onafhankelijk van het berouw van de ander. Niet vergeven is een kooi waar je in zit, die van binnenuit op slot zit. En de enige die kooi open kan maken, ben jij in vergeving. Vergeven is een vertrouwenskeuze. Dan kom ik weer terug bij die tekst die we aan het begin gelezen hebben. Bij die verdorde vijgenboom waar Jezus het doen van wonderen, het verzetten van bergen koppelt aan vergeving. Want waarom denk je dat Jezus het heeft over geloof, over het doen van wonderen en vergeving? Want ik zou je vertellen, als jij gaat vergeven, dan bereik je een vertrouwen in God. Wat je nodig hebt om die bergen te kunnen verzetten. Wat is vergeven eigenlijk? Ik wil het zo meteen uitbeelden. Ik heb hier een mapje meegenomen. En dit is een dossiermap. Die hebben ze bij de politie ook. En in die map kan ik bijvoorbeeld, als ik neem Adelaine, ik neem jou vast voorbeeld, mag wel hè? Adelaine heeft een keertje tegen mij, heeft een keertje volgedrongen bij de koffie. Doet hij van, oh, ik hoor al een mens knikken hier. Oh. Nee, stel, Adelaine heeft volgedrongen bij de koffie. Dat gaat in mijn hoofd. Dat denk ik, hey, dat is die gozer, ik ken hem niet, dat is die gozer die elke voordring bij de koffie. Dan stop ik in het mapje. Adelaine heeft een keertje onbedoeld iets naast gezegd over mij. Ik stop, daar heb ik een oordeel over. En nu heb ik een mapje met ervaringen met Adelaine. En dat mapje, daar heb ik een oordeel over. En wat doe ik als ik ga vergeven? Is al die gedachten, al die oordelen over wat Adelaine mij aangedaan heeft zogenaamd. Dan zeg ik, Heere God, hier is het dossier. U mag hierover oordelen. Mijn vrouw moest in dit dossier al die dingen die haar aangedaan zijn, heeft zij in het dossier gedaan. En die dingen bleven in het dossier. Hè? God gaat daarover oordelen. En dat is vergeving. Vergeving is dat je de keuze maakt. Ik ga het die ander niet langer aanrekenen. En is dat moeilijk? Jazeker. Maar als je dat kan, dan zegt Jezus hier dus. Dan bereik je een vertrouwen in mij. Dat is een ander woord voor geloof. Je bereikt een vertrouwen in mij. Wat je nodig hebt om bergen te kunnen verzetten. Als je daar bent, dan zul je tegen die berg kunnen zetten. Wordt in de zee geworpen. En er zal in de zee geworpen worden. En als je dan staat te bidden, dan kun je alles vragen aan God en hij zal het je geven. Jezus' woorden, hè? Niet de mijne. Dat is wat vergeving doet. Vergeven is vooral genezend voor jezelf. Ik hoor het verhaal van een voorganger die werkt in Australië. En die voorganger die had gesproken over vergeving. En na de dienst kwam er een oude vrouw naar hem toe. En ze priemde die vinger in de borst van die voorganger. En ze zei, als jij eens wist hoe mijn vader en mijn broers me stelselmatig misbruikten, dan zou je mij nooit vragen om te vergeven. Nooit. En wat zeg je dan als voorganger? En hij bad en hij kreeg een antwoord. En hij zei tegen die vrouw, mevrouw, als u niet leert vergeven, in een proces, maar als u niet leert vergeven, zullen zij dat elke dag van uw leven blijven doen. En die vrouw ging met hem dat proces aan. En zij kwam helemaal los uit die verbittering en uit die wrok. Waar ze tientallen jaren in gevangen had gezeten. En terecht, hè. Er is niemand die zegt dat je er maar even overheen moet stappen. Vergeven zal je dichter bij God brengen. Waarom? God weet hoe moeilijk vergeving is. Ik zei net al, het kostte hem alles om ons te vergeven. Hij moest zichzelf geven om ons te kunnen vergeven. En God zegt, ik begrijp jou. Als jij gaat vergeven, ik mag al een poosje pastoraal doen in onze gemeente. Als ik mensen in vergeving mag begeleiden, dan zie je gewoon dat God dichtbij komt. Waarom? Ja, je hebt God nodig om te kunnen vergeven. Maar tegelijkertijd zie je gewoon dat God, je raakt iets in Gods hart, waardoor hij dichtbij gaat komen. En dat is een bemoediging. Dat als je hier de stapjes in gaat zetten, dat je mag weten, ik hoef het niet alleen te doen. Want God is erbij. De laatste woorden van Jezus waren, ik ben bij je al de dagen van mijn leven. We hebben gezongen dat hij bij ons is altijd. Ook in zulke dingen, juist in zulke dingen. Vergeven is ook genezend voor je omgeving. Vergeven kan zelfs genezend zijn voor degene die jou wat aandeed. Ik zal je nog een verhaal vertellen. Een Nederlandse vrouw komt oorspronkelijk uit Australië. Maar die Nederlandse vrouw die woont hier. En die komt tijdens, vroeger had je de herstelweek, kennen we dat nog van vroeger? Tijdens de herstelweek komt zij tot een soort moment dat zij moet gaan vergeven. En haar vader zit in Australië, in een inrichting. Psychisch gestoord. Kan niet meer spreken, helemaal in de war. Eigenlijk zit hij in de laatste fase van zijn leven. Maar die vader heeft die vrouw heel veel nare dingen aangedaan. Details doen er niet toe. En tijdens die herstelweek gaat die vrouw samen met wat mensen, komt zij op een moment dat ze zegt, ik wil mijn vader vergeven. En toen zegt diegene die haar begeleidde, die zei van ja, weet je wat we doen? Misschien moeten we je vader even bellen. Ze zegt, dat kan niet, die man kan niet praten. Er is geen gesprek mee te voeren. En zij belt, toch op aandringen van diegene, naar Australië. En ze zegt, ik wil mijn vader spreken. Toen zegt die begeleider in Australië, die zegt, als je me dit voor gisteren gevraagd had, was dit onmogelijk geweest. Maar vandaag is er een totaal andere man wakker geworden. Waarom? Omdat zij hem vergaf. Deed God een wonder bij die vader. En dat is uiteindelijk helemaal goed gegeven. En zo heb je vergeving in hele heftige zaken. Vergeving in hele heftige voorbeelden, zoals mijn vrouw of die vrouw in Australië. Maar je hebt ook vergeving in kleine zaakjes. Kijk, als je hier zit en zijn jouw nare dingen aangedaan, dan wil ik je uitnodigen, uitdagen om met mensen die je vertrouwt, dat proces te gaan beginnen. Een proces wat erop gericht is om jou tot bloei te brengen. Maar je hebt ook vergeving in kleinere zaakjes. Wat denk je van coronatijd, jongens? Zal ik eens een dossier maken over coronatijd? Komt-ie. Ik heb me gevaccineerd en daar vond jij wat van. Oordeel. Ik liet me niet vaccineren. Daar vond jij ook wat van. Oordeel. Ik wilde 1,5 meter afstand, want dan voelde ik me veilig. Daar vond jij wat van. Oordeel. Jij hield nooit geen 1,5 meter afstand. Daar voel ik me heel onveilig bij. Oordeel. De oudsten besloten dat de samenkomsten moesten stoppen. Oordeel. We hebben allemaal onze gedachten, hebben we geventileerd in coronatijd, toch? De kerk, ik denk dat de kerk nog nooit zo verdeeld was als tijdens de coronatijd. Allemaal oordeeltjes over elkaar. En als jij iets tegen mij zegt, ook in coronatijd, dan kan ik mezelf veroordeeld voelen. Of kan ik, daar heb ik een gedachte over. En wat ik heb gedaan in onze gemeente is, jongens, we moeten al die oordelen, we moeten loslaten. We moeten elkaar vergeven. We moeten een streep zetten. Ik mag nou een jaartje of 15 in de gemeente dienen. En ik denk, weet je, lieve mensen, als we zoeken naar een gemeente, dan zijn we alle kerken als het goed is naar op zoek. Als we op zoek naar een gemeente waarin de kracht van God vrijkomt, dan moeten we onze oordelen loslaten. Onze gedachten over die anderen loslaten. Wat kunnen we allemaal niet denken over elkaar als het gaat over taken doen in de gemeente? Jij doet niks of jij doet het juist wel zo. Vind ik verschrikkelijk dat jij het zo doet. Voor alles kunnen we denken over elkaar. We moeten het loslaten. Ook dat is een vorm van vergeving. En ik geloof dat juist dat stukje voor de gemeente van deze morgen is. Laat de oordelen, je gedachten over die ander los. Want ik geloof dat God zijn kracht wil vrijzetten. Ik geloof dat het relaties enorm zal bouwen als we elkaar vergeven. Ik zal je getuigenis vertellen over mijn eigen leven. Hoe genezend dat kan zijn. Ik groeide op met een vader die heel veel werkte. En hij moest wel. 9 kinderen, ga eraan staan. En hij werkte heel veel, waardoor hij gewoon weinig thuis was. En daardoor had ik een vertroebelde relatie met mijn vader. En op een gegeven moment kwam ik tot geloof. En kwam daar een soort proces op mij op gang. Waarin ik het moeilijk vond. Of waarin eigenlijk een stukje boosheid vrij kwam. Naar mijn vader, die niet terecht was. Kon hij niks aan doen. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Alleen er kwam een stukje emotie vrij. Dat moest ik verwerken. En dat deed ik niet echt op de juiste manier, zeg maar. Dat projecteerde ik op mijn vader. Dat was niet terecht. En ik weet nog dat ik in die tijd een soort dagdroom had. Heel vaag, maar ik had het. Echt waar. En ik zag mezelf in de troonzaal van God komen. En ik zag mezelf knielen voor Jezus. En ik had het daar heerlijk. Het was echt een hele grote witte zaal. Een beetje vergelijkbaar met dit, alleen nog veel groter. En alles was wit. En ik was daar voor de troon van God. En ik knielde voor Jezus. En ik was daar heerlijk bij Jezus. Toen zag ik mijn vader aankomen. En die liep zo door de troonzaal heen. En die kwam naast mij knielen voor Jezus. En ik stond op. Ik zei, ik wil niet met mijn vader Jezus aanbidden. En dat was voor mij een confrontatie. En God zei tegen mij, Rijn, ik wil dat jij samen met je vader mij aanbidt. Ik wil dat hem vergeeft. Ik wil dat je je oordelen loslaat. En met degene die mij toen een beetje hielp, heb ik dat mogen doen. Ben ik door het proces heen gegaan. En mag ik samen met mijn vader Jezus aanbidden. Maar ik moest wel die keus maken. Je moet het wel doen. En die relatie met mijn vader, die is genezen. Daar kan ik van getuigen. Ik hou van mijn vader. Wat ik zometeen wil doen, is we willen zometeen een lied gaan zingen. En ik wil jullie eigenlijk uitdagen om hiermee een begin te maken. Ik ken jullie niet als gemeente of welk verleden je hebt in deze gemeente. Of misschien zie je wel, kom je uit een andere gemeente, kan ook nog. Maar ik wil je gewoon uitdagen. Neem een map mee. Ga thuis eens met God, ga eens bidden en zeg, Heer, zijn er dingen in de gemeente die ik op moet ruimen? Zijn er misschien conflictjes geweest waarbij ik die ander moet vergeven? Waarbij ik het oordeel over die ander los moet laten? Misschien wel in je eigen leven. En denk dan niet alleen over dit beperkte clubje, want vroeger waren hier meer mensen, toch? En Jezus zegt niet, het gaat over dit gebouw en dat gebouw en dat gebouw. Oh ja, ik geloof als hier eenheid is, dan zullen de mensen dat merken. Maar ik geloof ook dat er kracht in zit, dat je loskomt van de oordelen van de mensen die hier waren. Die hier vertrokken zijn, misschien wel met stampij, ik heb geen idee. En God wil je uitdagen dit dossier te gaan vullen. En misschien kan je dan als gemeente een keertje zeggen van nou, dan gaan we z'n allen tegelijkertijd dat oordeel aan God geven. Of je doet die eigen tijd met God. Zoek daarin een vorm die bij je past, die je prettig vindt, maar ga aan de gang. En is dat makkelijk? Nou, waarschijnlijk niet. Is het genezend? Ja, waarschijnlijk wel. Maakt het je vrij? Jazeker. Zal het de kracht van God vrijzetten? Jazeker. Zul je God dichtbij ervaren? Jazeker. En we willen zo meteen een lied zingen. En dan mag je hier, als je hierop in wil gaan tenminste, mag je een map opkomen halen. En die map zal jou herinneren van hier moet ik mee aan de gang. Want je kan nu een besluit nemen van ik ga ermee aan de gang. Maar ja, we weten allemaal hoe het gaat in het leven. Dat versloft weer. Maar die map zal jou eraan herinneren. Als je die op tafel legt, dan weet je weer, oh ja, daar moet ik nog mee aan de gang. Want ik geloof echt dat God dit wil doen om jou en de gemeente tot bloei te brengen. Ga samen met de Heilige Geest op zoek. David, die bidt in de psalmen. Heere, zoek in mij een heilloze weg. David zegt tegen God, God, ik wil met u samen naar binnen kijken. Was ook psalm 139 trouwens. Ik wil samen naar binnen kijken, doorgrond mij en ken mij en vind in mij een weg die schadelijk is, zegt de herziende Statenvertaling. En niet vergeven, het oordeel voor over die anderen vasthouden of gewoon maar onder die grond laten zitten, is schadelijk. Oh ja, zeggen sommige mensen, maar dat oude is toch voorbij, het nieuwe is gekomen. Is zo, amen. Maar wat vroeger gezaaid is, komt nog steeds op. Daarom moeten we soms even spitten. Soms even graven, dat samen met de Heilige Geest. Niet groter maken dan het is. Niet eindeloos blijven spitten, want er moet nog wat zitten. Nee, gewoon ontspannen. Maar kom een map halen. En ga samen met de Heilige Geest op pad. Ik wil vragen of de band naar voren kan komen. De Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij lief heeft. Paulus zegt, ik kan eigenlijk alles in Jezus die mij lief heeft. En dat moet je onthouden deze morgen. Dat God het is die van je vraagt. Waarom? Omdat hij je lief heeft. En dat je het kan. Waarom? Omdat hij je lief heeft. Omdat hij ongekend veel van je houdt. En als je dan het wil, mag je zo meteen bij mij hier een map komen halen. En wil ik gewoon een korte zegen voor je bidden. Wil ik gewoon kort persoonlijk je Gods zegen toebidden in het proces wat je mag gaan lopen. Wees hierin gewoon vrijmoedig om te zeggen. We zongen net, u leert mij lopen op het water. U vraagt me alles los te laten. Wees uitgenodigd om hierop in te gaan.